We gaan een stuk uit Gods woord lezen, daarna zingen we nog een lied en daarna zullen we het gaan overdenken. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 11. En voor verband en context pakken we vers 10 ook nog even mee. 1 Johannes hoofdstuk 3, dus de eerste brief van Johannes. Niet zijn evangelie, niet het boek Openbaring, nee, 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 10. En ik lees uit de herziende Statenvertaling. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten we niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Tot zover het lezen van Gods woord. 1 Johannes hoofdstuk 3. Ik hoop dat u uw Bijbel hebt meegenomen. En dat u hem openhoudt en mij gaat volgen. Maar zoals u wel weet, ben ik ervan overtuigd dat het woord van God dat geïnspireerde woord is. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat woord mag u vertellen hoe u moet leven. Dat woord mag eisen op u leggen. Dat woord mag u vermanen, bemoedigen, vertroosten. Niet mijn woorden. Dus als wij de goede zin van de schrift naar voren halen, dat wat er staat, en niet er iets inlezen wat er niet staat, dan mogen we dat nemen en ontvangen als woord van God. En dat is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dat zal uw leven geven. Dat zal uw geestelijke leven versterken. En als u hier zit en u hebt geen geestelijk leven, maar u bent dood in zonde en misdaden, dat wil zeggen geestelijk dood, je hebt niets met God, Christus, de kerk of geestelijke dingen, dan kan datzelfde woord is bij machten u uit die doodsheid te trekken en dat leven te geven. Dat is de overtuiging. En dat is de filosofie van het preken. Daarom gaan we deze hele eerste Johannesbrief door. Verliezen ons niet in individuele bomen. Maar we willen zo graag het bos laten zien. Zodat u gaat begrijpen wat het christendom inhoudt. Heel kort. Hoofdstuk 1. De gemeenschap met God. Hoe krijgen wij deel aan de gemeenschap met God? Omgang met de schepper van hemel en aarde. Dat is hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, de wandel met God. Wat betekent dat? Jezus Christus navolgen. Hoofdstuk 3, kinderen van God. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Wat het betekent om uit hem geboren te zijn. Dat Gods heilige geest in ons woont. De goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt Petrus. Deel gekregen aan de goddelijke natuur. Hoe bijzonder is het om uit God geboren te zijn? Nou, dat heeft onvermijdelijke consequenties in uw leven en in mijn leven, als we daadwerkelijk waar uit God geboren zijn. En dat hebben we de vorige keer gezien. Dan kunnen we niet doorgaan met het wandelen in de duisternis. Dan kunnen we niet doorgaan met zondigen. We zeggen niet dat we nooit zondigen, maar we kunnen niet doorgaan op het terrein van de zonde. We zijn vrijgekocht daarvan. En nu in hoofdstuk 3 gaan we verder met een thema die we eigenlijk al hebben gehad. Namelijk elkaar liefhebben. De broeders liefhebben. De zusters liefhebben. Vandaar dus het lezen van Psalm 133. Maar dat hebben we al gehad, zegt u, in hoofdstuk 2, vers 7. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis, wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Daar kwamen we dat al tegen. Zo'n belangrijk aspect. Johannes, ik heb het meer gezegd, de eerste Johannesbrief cirkelt, is een spiraal als het ware, en cirkelt voortdurend om dezelfde thema's. Namelijk God liefhebben, elkaar liefhebben, waarheid met betrekking over wie is Jezus, is hij de Messias, is hij de Zoon van God, dus leerstellig. En Gods geboden onderhouden, namelijk praktische gerechtigheid. Die vier thema's. God liefhebben, elkaar liefhebben, wat dunkt u van de Christus en gerechtigheid. Praktische gerechtigheid, Gods geboden. Elke keer weer diezelfde thema's, maar Johannes die voegt er elke keer weer dingen bij toe. En gaat hoger en hoger en hoger. Maar we kunnen al wel concluderen, denk ik vanmorgen, dat het elkaar liefhebben ontzettend belangrijk is. Deze brief wordt ook heel vaak gezien, en ik denk terecht, als een test voor onszelf. Een test voor u als christen. Ben ik een christen? Want dit is voor Johannes wezenlijk. Een christen heeft God lief. Een christen heeft de broederschap lief, de broeders en zusters, de familie van God. Een christen wandelt niet meer op het terrein van de zonde, maar heeft een verlangen naar gerechtigheid. En een christen is niet onduidelijk over wie Jezus van Nazareth is. Die vier dingen, dat is een test voor u en voor mij om te zien of wij begrijpen wat het christendom inhoudt. Want dat is een christen, zegt Johannes. Dat zijn de echte christenen. In tegenstelling, en dat komen we ook tegen in deze brief, tot antichristelijke leringen. Die onduidelijk zijn met betrekking tot Jezus Christus, wie hij is. Die het niet zo nauw nemen met de zonde, lees hoofdstuk 1, als iemand zegt. Die neemt het niet zo nauw met elkaar liefhebben, nog met God liefhebben. Dus dit is een test. U kunt uzelf spiegelen en ik kan mijzelf spiegelen. Een andere benadering van dit boekje is ook verhinderingen die erop kunnen treden met onze omgang met God. Het is een strijd, zoals ik al zei. We zitten niet altijd op de berg. Diezelfde brief die ons dus die testen geven om onszelf te testen, laat ook zien waar de verstoring en de verhindering kan zijn in de omgang met God. Namelijk, als de liefde tanende is, de liefde naar God en naar elkaar, dan hebben we weinig vrijmoedigheid, weinig zekerheid van het geloof. Dan is daar niet die frisse beleving tussen God, onze Vader, en wij zijn kinderen. Denk maar eens aan Efeze, Openbaring hoofdstuk 2, wat daar mis was in een orthodoxe, zuivere, naar de leer gemeente. Dus diezelfde zaken kunnen verhinderingen zijn. En ik denk dat u daar proefondervindelijk wel iets van weet. Als u al wat langer op de weg bent als christen, dan weet u dat dat zo is. Als daar een bepaalde geestelijke kilte opkomt in uw hart, is daar de vrijmoedigheid, de zekerheid en de genieting is weg. Dan wordt het mechanisch. Daarom vermoeit het ons niet, hoop ik, vanmorgen om weer dat thema uiteen te zetten. Elkaar aan te sporen om elkaar te lief te hebben. Om onszelf te testen. En daar gaat het niet om het feit of we elkaar mogen. Maar daar komen we straks op terug. Er is een groot verschil tussen elkaar mogen of elkaar liggen en elkaar lief hebben. Maar we gaan naar vers voor vers door. We pakken vers 10 nog even weer mee. Die hebben we de vorige keer ook behandeld. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Klip en klaar, zegt Johannes, dit is het grote verschil tussen de wereld en de gemeente van Jezus Christus. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. En daar komen we ons thema tegen vanmorgen, elkaar lief hebben. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Dat is nogal wat. Vers 11, want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. En we leven een beetje in een cultuur, ik mot niks. Nee, de Heer Jezus geeft dit niet als een suggestie. Als het enigszins mogelijk is, probeer een beetje met elkaar om te gaan. Nee, je moet elkaar lief hebben. Waarom? Want wij zijn broeders. We komen dat al tegen in Genesis hoofdstuk 13 vers 8. Dat er onmin ontstaat tussen de herderen van Abraham en Lot. En Abraham, hij zegt, laat er geen onmin tussen ons zijn, want wij zijn broeders. Dat is de logica, wij zijn broeders. Of u het nu wilt of niet, als wij broeders en zusters zijn in het geloof, dan moeten wij elkaar lief hebben. Ja, maar ik mag die persoon niet. Het ligt me niet. Irrelevant, doet niet de zaken. We komen daar nog op terug. We moeten elkaar lief hebben. En ik wil het toch meenemen, Johannes hoofdstuk 13. Houdt u uw vinger bij de eerste Johannesbrief, dan kunnen we snel heen en weer schakelen. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. Om ons elkaar eraan te herinneren wat de woorden van de Heer Jezus waren. Johannes hoofdstuk 13 vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. En dat hebben we de vorige keer meegenomen vanuit hoofdstuk 2. Dat is de criteria, dat is het nieuwe. Elkaar lief hebben is een oud gebod, Oude Testament. Maar zoals ik u lief heb gehad, dat is het nieuwe. Zoals de Heere Jezus hen lief had, zo moeten we elkaar lief hebben. Hierdoor, vers 35, zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Johannes hoofdstuk 15, vers 9. Dan zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. En niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Wauw, wat een hoge criteria om elkaar lief te hebben op de manier zoals Christus hen lief had. Het hele nieuwe verbond is doorspekt met dat gegeven, liefde. 1 Korinther hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet teruggehouden heeft, maar gegeven heeft opdat de wereld niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. En daar zijn we naar op weg, naar hoofdstuk 4. Een prachtig hoofdstuk, waar we gaan nadenken over de liefde van God. Maar dat is voor een andere keer. Maar dat is de kern van de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Geloof, hoop en liefde. Elkaar lief hebben. Vers 12, daar komt het contrast. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze. Neem vers 10 mee. Uit God, hebben we daar gelezen. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Kaïn, hij was uit de boze. Belangrijke elementen. Uit God, uit de boze. Kinderen van God, kinderen van de boze. Duisternis, licht. En dat zijn Johannes zijn thema's. Iedere keer met andere woorden zegt hij hetzelfde. Kaïn, hij was uit de boze en niet uit God. En sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dan dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Direct zoomt Johannes weer in op de praktijk. Veel meer dan wat je bent. Zijn werken waren slecht. En die van zijn broer waren rechtvaardig. Kaïn was behept met zichzelf, met zijn eigen denken, met zijn eigen lust en begeerte. En hij was jaloers en sloeg zijn broer dood. Zo vaak komen we dat tegen in de Bijbel, een broederstrijd. En soms komen we dat tegen in onze eigen gezinnen. En als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan heb ik me daar ook aan bezondigd. En mijn broers kunnen dat beamen. Theo, Ruben, Sander, wat een strijd hadden we onderling. Nou, we houden nu wel een beetje van elkaar hoor. Het is allemaal goed gekomen. Toen ik een kind was, dacht ik als een kind, sprak ik als een kind, maar nu ik volwassen ben geworden, heb ik afgelegd dat geen van een kind was. Gelukkig maar. Maar wat kun je elkaar het leven zuur maken in je kinderlijkheid? En met Gods humor, ik kijk achterom, ja, dat hebben wij gedaan. En nu zie ik het in mijn eigen kinderen weer terug. Ze doen het ook. Houd er eens op, wat een strijd. Jullie zijn broeders, jullie zijn broertjes. Jullie moeten voor elkaar opkomen. Jullie zijn vlees van mijn vlees, bloed van mijn bloed. Jullie hebben dezelfde ouders. Kom op. Je kan onmin hebben met anderen, maar niet met elkaar. Nou, we geven hele betogen thuis, maar het lukt nog lang altijd niet. Maar toen ik een kind was, dacht ik als een kind, sprak ik als een kind. Ze zijn nog kinderen. Oh, ze zijn nog op weg. Maar u ziet wel, mijn broeder en mijn zuster, als wij blijven hangen in dat strijden en elkaar bijten en vereten, dan zijn we kinderlijk. Als ik dat doe, dan ben ik geestelijk een kind. Elkaar liefhebben is geen optie. Of geen suggestie. Het moet. Het is een opdracht. Verwondert u niet, mijn broeders, als de wereld u haat, vers 13. Dat moet u niet verwonderen. De wereld waar Kaïn een deel van is, maar dat is uit de boze, duisternis, trein van de zonde, ongerechtigheid, die wereld in onderscheid van de gemeente van Jezus Christus, daar ontstaat strijd. Omdat die werelden zo ongelooflijk anders zijn. Ja, echt heel anders. Super anders. Wilt u eens zien hoe anders? Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, slaat u dat maar eens op. Dat doen wij ook. Schrift met schrift vergelijken wij. Om te laten zien dat dit niet een los stukje Johannes is. Nee, dit is Paulus. Dit is de hele schrift, de leer van de hele schrift. God en de wereld. Uit God, uit de boze. En we doen er goed aan, mijn broeder en mijn zuster, om ons eraan te herinneren vanmorgen, dat ook wij eens in die andere wereld waren. En Paulus die vindt dat belangrijk. Hij doet dat voortdurend. Voortdurend wijst hij terug, maar jullie waren ook eens in die wereld die zo anders is en was. Efeze hoofdstuk 2 vers 1. Daar lezen we namelijk, ook u heeft hij met hem, dat is Jezus Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Daar wordt onze geestelijke dood aangesproken. Wij waren dood, geestelijk dood door de zonde en de misdaden. En misschien is er vanmorgen hier wel iemand die nog steeds dood is. Geestelijk dood. Ja, denkt te leven. Spring levend in deze wereld. Genieten van alles wat de wereld te bieden heeft. Dood, hoezo dood? Ik ben levend. Ja, je bent levend dood. Maar geestelijk heb je niets. Dat zegt de Bijbel hier. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Dat wil zeggen, overeenkomstig de heersende cultuur, de geest van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. En die is daar verantwoordelijk voor. Waarom is de wereld zoals die is? Waarom is de wereld zoals die is? Het hele waardesysteem, de hele wereld waar die belang en waarde aan hecht, waarom is die zo? Waarom is de cultuur, de tijdgeest zo? Paulus zegt, omdat het in de greep is van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is, ja, want die is niet inactief. De geest van de overste van de macht in de lucht, die is werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die was werkzaam in u. Dat gaan we lezen. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, onze eigen gerichtheid. Ik. Door de wil van het vlees, maar niet enkel en alleen de vleeselijke begeerte, maar ook van de gedachten, het denken. En de gedachten te doen. Want en we waren van nature kinderen van toorn, evenals de anderen. Het vermoeit mij nooit om mijzelf weer te herinneren aan waar ik vandaan kwam. Vandaan ben gekomen. Als we alleen deze drie versen als analyse lezen over de wereld, al zo lang geleden geschreven door Paulus, geïnspireerd door de Geest van God, en ik plak het nu op deze wereld en denk ik, wauw, het is echt relevanter en actueler dan de krant van vandaag. Wat een diepzinnige, penetrerende analyse van de toestand van de wereld en waarom die zo is. En juist nu het christendom, de invloed die het christendom heeft gehad, door de eeuwen heen in Nederland, die wijkt terug. En wat zien we terugkomen? Een geest die werkzaam is. Ik zie het overal. Een geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Met een snelheid die mij verbaast. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Dat wat het christendom gegeven heeft, raakt weg. En we zijn terug, als het ware, in het Rome van toen. Ik kan het enkel en alleen maar verklaren door een werkzame macht die we niet kunnen zien, die dat bewerkstelligt. Anders kan ik het niet verklaren. Als ik kijk naar de media, hoe de media ons aan het hersenspoelen is met het accepteren van een huwelijk wat geen huwelijk is tussen de gelijke seks en allerlei zaken. Je kan niet naar een spelletjesprogramma kijken of er moet een transseksueel of een homoseksueel of een lesbisch stel in. Het kan geen serie meer zijn tegenwoordig die gemaakt wordt waarin een homorelatie voorkomt. Echt. Brainwashing. Accepteren. Meedoen met het tijdperk van deze wereld. Wij zijn zo ongelooflijk anders. Want, dat zegt Paulus, maar God die rijk is in barmhartigheid, Efeze hoofdstuk 4. Dat is het, maar God. En dan komen van de oude wereld de nieuwe wereld binnen. En wat een andere wereld is dat. Wat een ander waardesysteem. Wat een andere accenten. Elkaar lief hebben. Niet elkaar bijten en vereten. Maar vergeet niet, mijn broeder, en dat moet ik mezelf altijd aan herinneren. Erik, wees niet kwaad op ze. Je bent soms zo gefrustreerd en boos. Herinner je er zelf aan. onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Allen, niemand uitgezonderd. U leefde daar. In de wil van het vlees en u dacht zoals zij dachten. En de gedachten te doen. En u heeft uzelf daar niet uitgetrokken. U heeft niet op een zondige zomerochtend gedacht, ik heb er genoeg van. Ik trek mezelf aan mijn haren, ja, dat gaat bij mij heel moeilijk, ik heb niks meer te pakken. Uit dat moeras en ik zet mezelf even over. Nee, dat gaat niet. Daarin ben ik zeer calvinistisch. Het is God, maar God. Titus hoofdstuk, even kijken, Titus hoofdstuk 3. Ook voor de illustratie. Titus hoofdstuk 3. Vers 3. Uit de boze, uit de duisternis, de wereld van zonde en ongerechtigheid van dood. Titus hoofdstuk 3 vers 3, want ook wij waren voorheen onverstandig. Ja, dat is een bittere pil. U dacht toen dat u verstandig was, maar wij waren onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten. Ja, maar dat is het. Zoals Paulus ook al zei, de wil van het vlees en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Hatelijk en elkaar hatend. En nu weet ik wel, er zijn allerlei nuances, een mens is niet zo slecht als hij maar kan zijn, maar ik kan u vertellen, dat dit feit van hatelijk en elkaar hatend, dat kan heel vuil en vies zijn, maar het kan ook heel geniepig zijn. Elkaar hatend en bijten en proberen elkaar een hak te zetten. Je ziet het in de politiek, je ziet het in gezinnen, je ziet het in gemeenten. Nee, dat behoort bij die oude wereld. Die oude wereld, daar heerst de eigen wil. Elkaar hatend en hatelijk. Maar toen, vers 4, even weer, dat scharnierpunt. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker. Weer niet wat u zelf heeft gedaan. God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Ja, dat is het grote verschil tussen de wereld en het uit God zijn. En als wij werkelijk waar zouden leven in het volle licht van het uit God zijn en alles wat daarbij behoort, dan zegt Paulus ook, ja, dan ontstaan er verdrukkingen van de kant van de wereld. Want dat is irritant, dat irriteert. Je ziet het op politiek niveau ook wel eens. D66 als symbool van liberalisme, van vrijgevochtenheid, van menselijke autonomie. Ik zal mijzelf mijn leven inrichten vanaf het begin, het tussenstuk en het eind. En dan zie je de christelijke partijen en hoe ze elkaar, hoe het irriteert. Hoe vooral D66 zich daaraan irriteert. Maar ja, we kennen de vrucht van een wandel zonder God. En die vrucht komt vroeg of laat, wordt die zichtbaar. Dan zul je eten de vrucht van je weg. Maar we moeten doorgaan. Want u denkt wel, we zitten nog steeds verstrikt in vers 13. Maar dit is allemaal om maar te laten zien het grote verschil uit God, uit de boze. Dat is die strijd. Want, vers 14. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En onmiddellijk mogen we elkaar de vraag stellen. Weten we dat? Weet u dat? Kunt u zeggen? Prijs God. Dat weten wij inderdaad. Dat is iets, daar is geen twijfel over mogelijk. Daar vergissen wij ons niet in. Wij weten dat wij uit die dood, uit die oude wereld, overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En weet je hoe we dat weten, zegt Johannes? Hoe we dat kunnen weten? Omdat wij de broeders lief hebben. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Is dat niet scherp? Dat grote verschil tussen de wereld, de duisternis en het uit God zijn. Gods wereld. Johannes zegt, wij weten dat wij de ene wereld verlaten hebben voor de andere wereld. Dat heeft God gedaan. En weet u hoe we dat weten? Omdat we elkaar lief hebben. We hebben de broederschap lief. We hebben de wereld niet meer lief. We hebben elkaar lief. De kinderen van God. De familie van God. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dat is behoorlijk scherp. Daarom zeg ik ook, het is geen suggestie. We moeten elkaar lief hebben. Want vers 15, ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. Dat gaat wel heel ver. Dan denkt u, Johannes. Het gaat wel heel kort door de bocht. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend inzicht heeft. Als u de bergreden zou lezen, Matteüs hoofdstuk 5, dan heeft de Heer Jezus iets soortgelijks te zeggen. Over iemand die zijn broeder een leeghoofd noemt. Of in ieder geval neerbuigend taalgebruik heeft. Moet u eens kijken, moet u eens lezen wat de Heer Jezus daarvan zegt. Ook zo scherp. Ja, dit is de kiem. Dit is, staat aan het begin van iedere moord. Een moord komt niet uit de lucht vallen, toch? Ontstaat dat niet in een vacuüm? Een moord heeft een weg ernaartoe. En het begint met haat. Dat is wat Johannes hier doet. Dat is wat de Heer Jezus doet. Die gaat van de letter der wet terug naar de geest van de wet. Die gaat veel dieper. En Johannes gaat hier heel diep. En hij zegt, een ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. Dat is het begin van moord. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Als wij elkaar lief hebben, dan zullen we zeker geen moordenaars zijn. Maar dat is het grote verschil. Uit God. We weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. En we hebben het eeuwige leven in ons. Weet u dat? We mogen onszelf testen. Kijk om u heen, uw broeders en uw zusters. Bent u er blij mee? Bent u blij met de broeders en de zusters? We gaan geen onrealistisch christendom schetsen. Daar hou ik helemaal niet van. Ik hou niet van onechtheid en een plastic lach, zoals ik al zei. En laten we me net doen alsof. Want dat moeten we toch, want wij zijn altijd blije christenen. Nou, laat ik meteen maar zeggen, dat is niet zo in de gemeente. Er zijn mensen in de gemeente die liggen mij. Waarom? We hebben dezelfde interesses. We hebben dezelfde zienswijze. En dat doe je toch vaak. Je wil je eigen ding weer terugzien in de ander. Je hebt iets gemeenschappelijks en die mag je. Dat gaat heel automatisch. En zijn sommigen, die zijn zo ongelooflijk anders, die liggen me niet. Ik weet niet waar ik het over moet hebben, het gesprek valt dood, ik heb er niks mee. Een broeder in een andere gemeente, we hadden het over het lichaam van Jezus Christus. De een is een voet, de ander is een been, de ander is een hart, noem maar op, leden van het lichaam. En die zei ook, ja maar het lichaam heeft ook klieren. Je hebt ook gemeenteleden die zijn geroepen om een klier te zijn. Ik vond dat zo mooi, ik moest lachen. Ik dacht van ja, of een dwarsligger. Dwarsliggers, denk maar eens aan een spoor. Waar zijn die dwarsliggers voor? Om die twee sporen recht te houden. Een dwarsligger in de gemeente is een zegen. Ja, dat wordt al lang altijd niet ervaren, maar een dwarsligger die kan soms zo een ander perspectief geven. Het liefst hebben we in de vergadering, ja laten we dat doen, ja, allemaal eensgezind. Maar soms heb je een dwarsligger die scheurt er doorheen. En dat is goed om het rechte spoor te houden. Dwarsliggers of een klier. Ik vond hem heel mooi. Maar die klier is, je kunt soms echt klieren hebben hoor in de gemeente. Daarmee bittere ernst. Echte klieren, dus ben er niet mee om te gaan. Hoe ga je daar dan mee om? Het ligt me niet, ik mag hem niet. Ja, maar je moet hem lief hebben. Daarom is het groot verschil tussen elkaar mogen, elkaar liggen, dat is zo natuurlijk. Dat gaat automatisch, maar de Bijbel die gaat er helemaal aan voorbij. En die zegt, nee, je moet elkaar lief hebben. Geen suggestie, moeten. Waarom? Ik ben uit God, hij, zij is uit God. Ik ben overgezet vanuit de dood in het leven. Hij, zij is overgezet uit de dood in het leven. Ik heb het eeuwige leven in mij, dankzij Jezus Christus, maar ook die klier. En linksom of rechtsom, we zoeken maar een weg, een manier om elkaar lief te hebben. En dat mogen geen loze woorden zijn. En daarin is best wel een hele moeite en een hele strijd in een gemeente. En toch is dit onze hoge roeping om elkaar lief te hebben. Om een ieder, hoe verschillend ook, op te nemen in een gemeenschap. En dan krijgen we een illustratie. Vers 16 tot 18. Want Johannes wil niet blijven hangen in enkel en alleen iets in het denken, ideematig, maar geeft een praktisch appel, een praktische invulling in het elkaar liefhebben. Vers 16, hieraan leerden wij de liefde kennen dat Hij, Jezus Christus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wauw. Was u heel lieflijk, mijn broeder en mijn zuster, toen de Heer Jezus u redde? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Want al zo lief heeft God Erik Bruineberg gehad. Vul uw eigen naam in. Waren we zo lieflijk? Zo makkelijk lief te hebben? Nee. Dat waren we niet. We hebben het al gelezen, Efeze hoofdstuk 2. Titus, dat waren wij. Totaal niet lieflijk en makkelijk lief te hebben. Maar Jezus Christus, Hij heeft voor ons, ruwe bolster, onlieflijke mensen, Hij heeft ons lief gehad, zo lief, tot in de dood. Hij gaf zijn leven. En met die liefde mogen we elkaar lief hebben. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie is tot deze dingen bekwaam? Moeilijk. Maar in en door de kracht van Gods Heilige Geest en de vernieuwing van ons denken, kunnen we dat doen. Jezus Christus navolgen, hoofdstuk 2, zoals Hij gewandeld heeft, mogen wij ook wandelen. Vers 17, wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Hoe kunt u dat doen als u een nood ziet onder de broeders en de zusters? Kunt u uw hart toesluiten en dan denken dat de liefde van God in u woont? Ten enenmale onmogelijk. Mijn lieve kinderen, vers 18, laten we het toch niet lief hebben met het woord of met de tong. Maar ik moet het zien. Met de daad en in waarheid. Wat een appel. Wat een aansporing. Vers 19, en hieraan weten wij dat wij uit, niet enkel uit God zijn, maar uit de waarheid zijn. En zo zullen we ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en Hij weet alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, en elkaar lief hebben zoals Hij onze gebod gegeven heeft. En hiermee sluit Hij voor nu het thema af van elkaar lief hebben. Ik ga je heel kort iets over zeggen, want de tijd zit me natuurlijk weer op de hielen. Maar dit moet duidelijk worden. Want wat Hij hier zegt, dit heeft alles te maken met veroordeling en vrijmoedigheid en de zekerheid van het geloof. Hieraan weten wij dat we uit de waarheid zijn. En zo zullen we ons hart voor Hem geruststellen. Dat wil zeggen, we weten dat we uit de waarheid zijn en ons hart is stil en gerust als we de broeders lief hebben. Als we God lief hebben. Als we in zijn geboden wandelen. Maar, als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en Hij weet alle dingen. Heel kort, twee zienswijzes door de commentatoren met betrekking tot dit vers. Een verschil tussen Calvijn, Luther en allerlei commentatoren. En ik geef het u maar. De een ziet het als een troost. Als ons hart ons veroordeelt. Oh, God is veel meer dan ons hart. Hij begrijpt het wel. Hij is vergevensgezind. Hij weet alle dingen. En Hij komt ons tegemoet. Troostvers. Nee, zeggen de andere commentatoren. Dit is veel anders. Als ons hart ons al veroordeelt. Hoeveel te meer God die meer is dan ons hart, als Hij naar ons kijkt. Wat een ander beeld, niet? De een is troostend en de ander is hoe? Mijn hart veroordeelt mij al. Maar als God in mijn hart kijkt en zijn analyse geeft, dan is er misschien nog wel veel meer aan de hand. Nu, pick and choose. U mag het beide nemen, maar echt, de commentatoren die zijn over de hele map als het ware. Maar het zou best eens kunnen dat Johannes die scherpte hier aanbrengt. Als ons hart ons al veroordeelt, wat als God is in dat hart zou kijken. Maar, geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Wanneer veroordeelt het hart ons? Zoals ik al zei, als we de broeders niet lief hebben. Als we God niet lief hebben. Als wij niet in het spoor van de gerechtigheid wandelen. Als we onduidelijk zijn over Jezus Christus. Al die testen, dan treedt daar veroordeling op in ons hart. En is de vrijmoedigheid weg om tot God te gaan? Gebedsleven is iets heel gevoeligs. Ons hart veroordeelt ons. Dus wat een test is, kan ook een verhindering zijn. En dat is waarom Johannes deze brief schrijft. Laten we elkaar lief hebben. Laten we God lief hebben. Laat ons het spoor van de gerechtigheid drukken. Laten we duidelijk zijn over wie Jezus is. Want als dat is, als we echt leven vanuit God, vanuit zijn rijk, vanuit zijn leven wat hij geeft, dan is daar een gerustgesteld hart en vrijmoedigheid om tot hem te gaan. En ik denk dat u voor uzelf wel weet en ervaart, ik weet en ervaar dat zeker, dat als die zaken op de achtergrond raken, onze heiligmaking en alles wat we gezegd hebben, dan is de geloofszekerheid neemt af. Dat geloofsvertrouwen neemt af. De vrijmoedigheid neemt af. U bidt niet meer zoals u zou moeten bidden. U heeft niet zoveel zin om de kerk meer te bezoeken. Dat neemt allemaal af. Er is veroordeling. Maar als we ons weer als het ware bekeren, dan is daar die vrijmoedigheid om in te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Waarom? Omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Ja, het is voorwaardelijk. Als wij echt één zijn met zijn denken, met zijn accenten, dan zullen we krijgen wat we van hem bidden. En ik moet daar eigenlijk meer over zeggen, doe ik misschien op andere momenten. Want er zijn allerlei vragen die in uw hoofd opkomen met betrekking tot het gebed. Daar kan ik nu niet op ingaan. En dit is zijn gebod, vers 23. Dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod heeft gegeven. Broeders en zusters, ik hoop dat we geleerd hebben vanuit deze enkele verse van Johannes. Dat we er ernst mee mogen maken. Wat is het heerlijk om met vrijmoedigheid in te mogen gaan. Om geen veroordeling te voelen in ons hart. En ik wil u voorgaan in een kort woord van gebed. Daarna zullen we nog een lied zingen, zegenwens uitspreken. En dan is het dit keer wel koffie, toch? Ja? Het is nog geen 30-9. Nee. Oké. Ik wil u graag voorgaan in een woord van gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord en deze brief. Heer, wij zijn kinderen van u. Maar Heer, zoals de kinderen die we hebben, onze natuurlijke kinderen in onze gezinnen, die zo geneigd zijn om ongehoorzaam te zijn, om het gebod te vergeten, de vermaning, een eigen spoor trekken. Heer, zo zijn wij ook voor u. En Heer, we willen u vragen of u datgene wat we overdacht hebben vanmorgen wil toepassen aan onze harten. Niet enkel en alleen dat het mag zweven in ons denken, dat het mag zakken in ons hart en dat we zeggen ja. Koste wat kost, laat ons de eenheid, de onderlinge eenheid in deze gemeente bewaren door de kracht van uw geest. Dat wij mogen laten zien aan de wereld, hier in deze gemeente in Emmanuel, wat het betekent om elkaar lief te hebben. Om te laten zien het grote verschil tussen de wereld van zonde, ongerechtigheid, duisternis en de boze en de wereld van u, Vader in de hemel. Kom ons te hulp, zegen zo in ieder hier aanwezig, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Dank u wel dat we elkaar mogen hebben en we zijn dankbaar voor iedere broeder en zuster. Amen.